Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
Zometeen hoor je het verhaal van Jip. Zij vertelt over haar ervaring hoe ze als lesbische vrouw een relatie begon met een vrouw die alleen op mannen viel, tot ze Jip leerde kennen. De relatie lijkt goed te gaan, al herinnert de hobbelige start Jip aan een ongemakkelijke realiteit, namelijk dat het bijzonder veel pijn kan doen om ineens te beseffen dat je anders bent dan de meeste mensen om je heen. Dit is de liefde van nu. Jip, leuk dat je er bent.
Ja, dank je.
Hoe oud ben jij?
Ik ben 29.
En je bent heel erg verliefd.
Ja, inmiddels is de verliefdheid wel iets meer tot rust gekomen. Maar ja.
Want wat gebeurde er? Jij valt op vrouwen. Mm-hmm. En zij is dus een vrouw. Mm-hmm. Hoe ging dat? Waar heb jij leren kennen?
Op werk. En ik werk... Als arts werkte ik in die tijd op een afdeling. En zij liep een stage, een co-schap op de afdeling daarnaast. En toen kwam ze een dagje meelopen bij ons op de afdeling. Ze kwam heel chaotisch binnen. Want ze zei, ja, sorry dat ik te laat ben. Maar ik heb mijn tandenborstel in de wc laten vallen. Maar ik heb net een nieuw huis. En ik heb een heel kleine badkamer. En mijn wasbak is boven mijn wc. En toen dacht ik... die indeling die ken ik, want ik woon in een soort vergelijkbaar huis. Dus ik vroeg van, nou, waar woon je dan? En toen gingen we op Google Maps samen op mijn telefoon eens opzoeken van waar ze nou precies woont. Want ik speel viool en ze zei, ik hoor heel vaak ook iemand viool spelen. En toen zei ik, nou ja, dat zal toch niet dat je dan mij hoort. En toen gingen we kijken en toen bleek het precies mijn achterbuurvrouw te zijn. En... wat grappig was, want we zaten dus samen op mijn telefoon te kijken op Google Maps. En toen pakte ze die telefoon en toen zette ze zo haar nummer erin. Toen zei ze, stuur maar een berichtje voor een kopje koffie. Nou, dus zo kennen we elkaar. Ja.
En stuur maar een berichtje voor een kopje koffie. Maar was je meteen gegrepen door haar?
Nou, ja, nee, want dat is ook helemaal niet de setting eigenlijk op werk. Sowieso is het heel erg... ja, wordt eigenlijk helemaal niet geaccepteerd als je, ja, dat je met je stagiaire natuurlijk gaat. Dus ik dacht ook van ja, ik moet dat sowieso niet doen. En los daarvan had zij tijdens die eerste dag dat ze met me meeliep ook wel gekletst over de jongen met wie ze daten. En daarnaast was het zo dat ik een relatie had. Dus ik dacht wel van hey, dat is een heel leuke klik. Maar ik zocht daar op dat moment... helemaal niet per se wat achter. En 2 weken later begon ik bij een andere baan. Gewoon ook in een andere plaats. Toen zat ik in de bus terug naar huis. De tweede dag dat ik daar werkte. En toen zat zij in die bus ook. Dus ik zei, en het grappige was dat ik toen ook niet meer zeker wist hoe ze nou precies heette. Maar goed, toen zijn we dus samen... naar huis gereden en zij bleek haar volgende co-schap te doen in het ziekenhuis waar ik mijn volgende baan was begonnen, zeg maar. Dus, en omdat we dus tegenover elkaar woonden, gingen we vaak samen terug naar huis, omdat we dan toevallig dezelfde bus moesten hebben. En op een gegeven moment, want ik had het niet naar mijn zin op mijn nieuwe werk en zij vond het co-schap ook niet zo leuk. Dus toen op een gegeven moment kwamen er steeds meer van die... ja, gestolen momentjes dat je samen koffie gaat doen in een hoekje van het ziekenhuis. En dus dat contact, dat intensiveerde ook wel.
Wat vond je leuk aan haar?
Ja, ze heeft heel opgewekte uitstraling. Is heel slim en heel geïnteresseerd in de mensen om erheen. Zonder dat dat dan... soms dan zijn mensen, stellen allerlei vragen. Dan heb ik het idee dat ze dat ook een beetje doen omdat ze dan zelf leuk gevonden willen worden. Maar bij haar was het heel, heel oprecht.
Maar werd je verliefd op haar een beetje? Of hoe ging dat?
Nou, ja, ik dacht, want mijn relatie liep al niet zo lekker. En ik dacht, ja, ik moet het uitmaken, want dit is gewoon niet wat ik zoek. En toen dacht ik, wat zoek ik dan wel? Toen dacht ik, oh, iemand zoals zij. Maar dan, ik moet wachten op iemand zoals zij, maar dan iemand die wel op meisjes valt. Ja.
En wat was dat dan, iemand zoals zij? Wie was zij dan precies?
Ja, die was gewoon zo'n goede klik. En ook ja, dat je heel weinig nodig hebt om goed te begrijpen wat iemand vindt of wat iemand wil. Of,
maar ja. Zij had een vriend en jij had nog een vriendin. Hoe ging dat verder?
Dat liep tussen haar en die, volgens mij waren ze nog aan het daten. Dat liep stuk. Ja, mijn relatie, dat liep ook stuk. En eigenlijk heel kort daarna, toen was haar co-schap afgelopen. En toen zijn we samen een keertje wat gaan drinken. En dat is wat uit de hand gelopen. En toen kwam een beetje van het een het ander. En toen...
Wat liep er dan uit de hand?
We hebben een heel lang liggen zoenen eigenlijk. Komt het daarop neer, ja. We gingen elkaar steeds vaker zien. En ook wel, op een gegeven moment was ik een hele maand vrij. Toen hebben we gewoon ja, eigenlijk iedere dag samen doorgebracht. En op een gegeven moment zei ze tegen mij van ja, nee, ik wil vrienden blijven. En ja, omdat ik dus dacht van ja, ik kan me gewoon niet voorstellen dat dit echt is wat je bedoelt. Heb ik toen wel gezegd van nou ja, ik vind dat wel heel jammer. Ik bedoel, ik respecteer het, maar ik denk dat wij heel goed bij elkaar passen. En toen gebeurde op een gegeven moment weer, ja, lukte het toch weer niet goed om, om gewoon het vriendschappelijk te houden. En toen zei ze nog een keertje dat ze alleen maar vrienden wilde blijven. En toen dacht ik, ja, nu heeft ze er echt goed over nagedacht. Het is gewoon voor mij heel verdrietig, maar ik moet hier vrede mee hebben en moet het accepteren. Want ze geeft gewoon heel duidelijk aan dat het voor haar niet meer is dan vriendschap. Toen hebben we elkaar een paar dagen niet gezien. En daarna gingen we gewoon weer verder met elkaar heel vaak zien.
Wat was voor haar het probleem?
Ja, voor haar was het probleem dat ze zichzelf gewoon echt niet met een vrouw zag. Gewoon echt niet. Bovendien denk ik dat het niet iemand is die snel in een relatie stapt. Maar ja, helemaal niet met een vrouw. Ja.
En dat zei ze ook.
Ja, dat heeft ze vaak gezegd. Ja. En ik had gewoon vanaf het begin, ik had al heel vroeg het idee van ja, dit is voor mij in ieder geval degene met wie ik de aankomende jaren wil zijn.
Maar hoe reageerde jij? Ik bedoel, wat vond je het raar? Het is natuurlijk ook maar een idee dat je niet met een vrouw... Dat is gewoon iets wat kennelijk in je hoofd zit. En wat je dan gewoon denkt van, oh, daar moet ik me dus aan houden. Want ik val niet op vrouwen. Dus
ja, maar kijk, ik weet al dat ik op vrouwen val sinds ik 14 of 15 ben. En ik heb er zoveel over nagedacht en zo vaak bewust bezig geweest met mijn seksuele geaardheid en mijn seksualiteit. Dus ik kan wel dan zien van ja, het is toch maar alleen maar een labeltje. Wat we erop plakken, hè? Hetero, gay, bi. Maar ja, ik ja, wilde haar grenzen respecteren. En ik dacht, ja, als ik heel erg ga aandringen om te zeggen van ja, maar het is alleen maar een labeltje. Dan voelde gewoon niet alsof ik dan de grens respecteer. Maar ook, al weet je wel, zij zegt dat zo duidelijk. Dan ja, had ik het idee dat ik daar niet overheen moest walsen met mijn eigen ideeën over vrijheid van seksuele geaardheid.
Maar ik kan me wel voorstellen dat jullie daar dan een gesprek over hebben. Omdat jij al veel verder bent en zij moeilijk dat je een gesprek hebt over dat hele labelen. Is dat gebeurd?
Ja, niet heel veel. Ook omdat zij het dus een moeilijk onderwerp vond en dus denk ik ook een beetje uit de weg ging. Maar ja, moest overal heel erg de tijd voor nemen.
Noem daar eens een voorbeeld van. Op wat voor manier?
Nou, ik heb er wel eens meegenomen naar de verjaardag van een vriendin van mij. En daar was toen toevallig iemand die zij ook kende. dus via via, heel onverwacht dat die andere persoon er ook was op die verjaardag. En toen was ze zo ontzettend van streek, omdat het eigenlijk nog veel te vroeg voor haar was in het hele proces om het naar buiten te kunnen uitdragen. En toen heeft ze daar in eerste instantie niks over gezegd, want wij gingen uiteindelijk wat meer achterin in de kroeg staan. En toen zei ze pas na een tijdje van, ja, hier is iemand die ik ken en ik vind het best wel lastig. En ze voelde zich daar toen ook heel schuldig over.
Waarover?
Ja, dat ze dat dan lastig vond.
Tegenover jou?
Ja. Ja, dus ze heeft zich heel schuldig gevoeld, ook wel in bredere zin, dat ze het niet gewoon makkelijk kon accepteren.
En mocht je haar daar niet aanraken op zo'n moment in die kroeg? Of wilde ze dan?
Ja. En ze moest ook op een gegeven moment ook wel huilen, weet ik nog. Ja, ik vond dat heel lastig. Want ik dacht, ja, we hebben het gewoon zo leuk samen. En het voelt heel, heel lastig dat dit er dan ook bij komt kijken.
Dat het niet gewoon ongecompliceerd kan zijn.
Ja, dat je er gewoon niet samen lekker naar de kroeg kan. Ja, je seksualiteit is toch een groot onderdeel van je identiteit. En als je dan... in het begin zag ik echt dat ze het zelf al heel lastig vond om erover het voor zichzelf te accepteren. Dan zei ik wel eens van dat ik er leuk vond of dat ze er leuk uitzag. En dan zag ik dat ze dat ook... Ja, soms wat lastig kon ontvangen. Maar soms ook dat ze het zelf lastig vond. Om die verbale genegenheid terug te geven. En naarmate ze zelf comfortabeler werd met het idee van... ik ben nu aan het daten met een vrouw. Zag ik dat ze daar meer ruimte voor kreeg. Maar daarmee was het nog niet opgelost om ook naar buiten toe dat te kunnen uitdragen. Dus we hebben het er wel over gehad dat verschillende fases zijn. Dus eerst voor jezelf er vrede mee krijgen voordat je dat naar buiten toe kan brengen. Ja.
Maar ik kan me voorstellen dat het tussen jullie ook ingewikkeld is, soms.
Ja, ik vond het heel ingewikkeld. Ik heb altijd gedacht dat ik niet met iemand zou willen daten die niet uit de kast is. Maar nu liep het dus toch zo. En dan moest ik soms wel echt tegen mezelf zeggen van dit niet met mij te maken had, dat ze het niet naar buiten wilde uitdragen.
Wat noemen ze een voorbeeld van een situatie bijvoorbeeld waar je dan dat je merkt dat zij er nog steeds moeite voor mee heeft, terwijl jij er volop voor gaat, zou ik maar zeggen.
Ja, nou wil ik niet zeggen dat zij er niet volop voor gaat hoor, maar het duurde heel lang, echt heel lang voordat ze tegen haar ouders had gezegd bijvoorbeeld. En ik weet niet meer precies wat ze erover zei, maar ik weet nog wel dat ik dacht, dat het is belangrijk dat we snel een keertje daar langs gaan. Dat ze dan ook zien dat dit goed zit. Want inmiddels waren wij al wel een paar keer bij mijn ouders geweest. Die vinden het helemaal leuk dat ze erbij is, omdat ze ook zien dat het goed zit.
Hoe ging dat? Vertel eens. Hoe wonen ze?
Ze wonen in een vrij groot huis en haar vader zou daar de volgende dag zijn verjaardag vieren. Wij zouden dan naar die verjaardag gaan, maar ik dacht, ja, dat moet ik niet in één keer. We moeten dan de avond daarvoor daarheen, want ik kan niet op die verjaardag dan opeens mezelf introduceren aan de hele familie en de ouders. Dus zijn we de avond daarvoor gegaan, toen hebben we gewoon een beetje kennis gemaakt. En dat was heel gezellig en dat was heel leuk ook. En toen...
En wat vertelde je precies aan die ouders?
Nou, ouders die vonden het lastig dat ze lang had gewacht om het te vertellen. Omdat ze zeiden van ja, wij zouden dat toch nooit erg vinden. En die begrepen in eerste instantie helemaal niet goed waarom het voor haar lastig is om het naar buiten te brengen. Dus toen heb ik ze verteld over mijn eigen coming out lang geleden. Dat is een proces van jaren geweest voor ik echt helemaal daar comfortabel in ben geworden.
Maar welke toevoeging was het dan dat die ouders daar op die avond waren met jullie over die relatie spraken? Wat voegde dat toe?
Ik denk dat het voor haar heel belangrijk was in het hele proces van vrede meekrijgen dat haar seksualiteit anders ligt dan ze van tevoren had gedacht. Dat daarin een, ook acceptatie van haar ouders heel belangrijk is. En het was, ik vond, het voelde voor mij heel verbindend om dat met haar aan haar ouders te vertellen. Omdat, ja, toen voelde het, toen was wel echt een moment dat ik het even heel erg voelde als iets van ons samen, zeg maar.
Kan je je voorstellen dat zij bijvoorbeeld over een paar jaar, als het tussen jullie ooit uit zou gaan, weer opnieuw met een man zou zijn?
Ja.
Hebben jullie het daar wel eens over?
Ja, zeker. Ja. En ze, want ze is inmiddels dus veel meer open over, ook naar de buitenwereld. En dan, dan zegt ze ook wel van, ja, ik ben hetero en dat denk ik nog steeds. Maar ik val nu toevallig een keertje op een vrouw.
Vind je dat beledigend?
Nee, dat vind ik wel een compliment.
Want jij die ene uitverkorene bent.
Nou ja, uitverkorene. In ieder geval die ene die dus de moeite waard is om er een uitzondering voor te maken.
Ben je wel eens jaloers?
Nee. Nou, er speelt bij mij wel een angst dat ze op een gegeven moment als de verliefdheid weg is, dat ze denkt van, oh ja, nee, ik wil toch een man. Bijvoorbeeld dus over kinderen krijgen is gewoon makkelijker dan een man. En makkelijker met een man. En wat ik zelf altijd, ik vind het helemaal niet erg dat ik gay ben. Ik voel me er helemaal comfortabel in. Maar het zijn er één of twee dingen die ik wel echt pijnlijk vind daaraan. En dat één daarvan is dat als je kinderen krijgt met iemand, dat het dan niet, hoe heet dat?
Een kind voor jullie samen is.
Ja. Zoals ik bij mijn ouders zie, bijvoorbeeld hoe leuk zij het vinden dat ik en mijn broer en zus karakteristieken van beide heb. Dat ik dat gegeven niet kan hebben met mijn partner, dat vind ik heel pijnlijk. En dat is iets waar ik niet met haar over had gesproken in eerste instantie, maar waar zij zelf mee kwam. En dan denk ik wel van, oei, ja, ik snap het heel goed. En dan kan ik me daar wel angstig over voelen.
Hou je dat voor jezelf, die angst?
Nou, ik denk dat ik wel tegen haar open ben over de dingen waar ik bang voor ben. Maar tegelijkertijd, ja, is het nu, voelt het zo goed dat het ook, die angst is niet zo heel groot aanwezig. Dus het voelt niet als iets waar ik nu iets mee moet, zeg maar.
Je bent een heel mooi geduldig mens. Door dat geduld heb je gewoon die hele relatie binnengesleept eigenlijk.
Ja. Ja.
Was het strategie?
Nee. Nee, ik dacht gewoon, dit komt wel. Ik moet het gewoon tijd geven. Want zij vond dat ook lastig. Zij zei heel vaak van, bijvoorbeeld het moment dat we voor het eerst samen naar bed zijn gaan, dat heeft heel lang geduurd. En voorafgaand zei ze altijd van, ja, vind je het erg dat we nog niet, nog geen seks hebben gehad? En toen dacht ik altijd, nee, ja, nee, dat komt wel. Ik dacht, ja, dit is gewoon, dit zit aan alle kanten goed. Alles wat ik hoef te doen is het een kans geven. En ik geef het een kans door heel rustig aan te doen en heel, heel geduldig me op te stellen.
Dit was De Liefde van Nu. Wil je reageren of met mij in contact komen? Mail dan naar deliefdevannu@volkskrant.nl. Mijn naam is Corine Kolen. Ik maak deze podcast samen met Mona de Brouwer, tevens editor. Eindredactie en coördinatie is van Corinne van Duin. En de begin- en eindmuziek is gemaakt door Juriaan de Groot. Dank je voor het luisteren.
Zijn leven is overhoop gegooid. Plus dat heel veel mensen hem niet geloven. Vrienden niet, die denken, ja, hij is gewoon gek geworden.
Hoe naar moet dat zijn? waar ze vertelt over de meest indringende ervaringen uit jouw leven en niemand gelooft dat je het echt hebt meegemaakt.
Ja, ik vind zelf niet dat ik het verzonnen heb, maar sommige mensen denken dat wel.
Maar hoe kom je erachter of jij het doelwit bent van een geheime dienst?
Ik heb ook wel eens meegemaakt dat je het idee hebt dat inlichtingendiensten in je geïnteresseerd zijn. En dan kun je wel heel veel zien, wat er misschien helemaal niet is.
Als ik 's avonds nog iets ging eten, dan volgden die mensen mee naar het restaurant. En dan terug van het restaurant naar het hotel.
Als zij op een gegeven moment zei, ken maar uit, want anders word je dadelijk nog wat voert ook.
Shit, ik moet hier weg. Dat is niet goed. Nu word ik gevolgd.
Een soort Truman Show is het gewoon, hè. Alsof dat hele straatbeeld voor jou is ingericht. Maar dan wel met bedoeling jou niet door te laten.
Dit kan geen toeval zijn. Een nieuwe podcast van de Volkskrant. Mijn naam is Simone Eleveld en samen met Huib Modderkolk ontrafel ik een bizarre operatie van een geheime dienst.
Wat het doel ook is, jij verliest het.
Ik werd opgepakt, heel lang ondervraagd.
Maar hoe krijg je grip in een wereld die zo ondoorzichtig is?
Als je zou liegen, dan zou je niet de meest relevante informatie 2 jaar later tussen neus en lippen doorvertellen.
Er zal nooit iemand zeggen, oké, Bart, ik geloof je. Nooit, nooit.
Dit kan geen toeval zijn. Vanaf 3 oktober bij de Volkskrant.
Ik weet niet of ik je ook alles kan vertellen. Het is echt te bizar.
Wat?
Ja.
Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.